Wat is er dan op tegen dat zijn onderdanen dat ook doen? Als een leider het niet zo nauw neemt met de waarheid, waarom zou het volk dat dan wel doen? En als een leider alleen voor zichzelf leeft, ja, dan is het ook bij de mensen voor wie hij zou moeten zorgen, ieder voor zich. En uiteindelijk wordt het voor degenen die wel barmhartigheid tonen, die wel volgens Gods wetten willen leven, voor hen wordt het steeds moeilijker. En als Habakuk om zich heen kijkt, ja, dan is dat precies wat hij ziet gebeuren. Onder koning Jojakim is het niet alleen zo dat Gods wetten niet meer gelden, maar het recht wordt verdraaid, het recht wordt ondermijnd. En dan kom je in een situatie terecht waarin de regels alleen nog maar voor anderen gelden en niet meer voor jouzelf. Dat er wordt gespot met het recht. Kun je het gevoel krijgen dat de wereld gek geworden is, omdat het slechte wordt beloond en het goede wordt bestraft. We lezen in 2 Koningen 24 dat uiteindelijk ook is wat koning Jojakim en uiteindelijk het hele volk ook voor de voeten wordt geworpen als meest ernstige zonde. Dat de onschuldigen de dupe zijn geworden van dat beleid. Waar de Heer het steeds opneemt voor de zwakken. Waar hij zich steeds weer laat kennen als de beschermer van degenen die hulp nodig hebben. Zelfs complete wetten lezen we in het Oude Testament die precies daarop ingaan. Beschermen van de mensen die niet door de bodem van de maatschappij heen mogen zakken. Juist dat noemt hij een onvergeeflijke zonde. En dan roept Habakuk, help. Hoe lang nog, Heer? Hoe lang nog moet ik om hulp schreeuwen? Wanneer luistert u nu eens? Wanneer grijpt u eindelijk eens in? Dat is wat Habakuk bidt. Hij klaagt zijn nood in zijn gebed bij God. Hoe lang nog moet ik geweld schreeuwen, lazen we net. Mogen we zien als een hulpkreet. Wanneer iemand in die tijd in een levensgevaarlijke situatie terechtkwam, was hij verplicht om dat woord te roepen, om geweld te schreeuwen, zodat anderen om hem heen hem te hulp zouden kunnen schieten. En als iemand dat hoorde, was hij ook verplicht om te helpen. En zo ziet Habakuk de situatie dus. Hij kijkt om zich heen, ziet alle ellende en constateert de wereld is in grote nood. En misschien is het wel niet Gods schuld dat het allemaal gebeurt, maar hij is wel degene die er iets aan zou kunnen doen. Maar staat hij er niet bij en kijkt hij er niet naar? Daarom spoort Habakuk de Heer aan om in te grijpen. Hij roept om hulp en hij spreekt eigenlijk God aan op zijn plicht om dan ook hulp te verlenen. Om het op te nemen voor die onschuldigen die worden uitgebuit en bedreigd, om juist hen te redden en juist voor hen op te komen. En zo bidt Habakuk dus zijn klaaglied. Hij pleit bij God op zijn belofte. En zegt eerlijk wat er in zijn hart leeft. En ik weet niet wanneer u voor het laatst hebt gebeden. Maar ik weet ook niet zo goed wanneer u voor het laatst op deze manier hebt gebeden. Want ik vind het best een heel heftig gebed. Het is op het brutale af, zou je kunnen zeggen. Mag je eigenlijk wel zo bidden? Hebben wij wel het recht om God zo ter verantwoording te roepen? Want dat is toch wat Habakuk doet. We zien dat op meer plaatsen in de Bijbel, dat er van dat soort heftige klaagliederen staan. Dat er misschien, voor ons gevoel in ieder geval, ongepaste vragen aan God worden gesteld. De Bijbel staat vol met klaagliederen. De Heer Jezus gebruikt zelf een van zo'n klaagpsalm, psalm 22. Zij wordt gekruisigd. Wat te denken van Job, die God verantwoordelijk houdt voor wat hem is overkomen. De profeet Jeremia, die klaagt dat iedereen zich aan hem ergert. Maar hier zien we iets belangrijks. Hier zien we iets doorschemeren van hoe Habakuk in het leven staat. Hij ziet wat er in de wereld gebeurt, maar daar haalt hij niet zijn schouders over op. Hij legt het niet naast zich neer. Hij begint geen hulpactie. Hij organiseert geen protest. Nee, wat hij doet, is dat hij het bij God brengt. En hij laat zijn eigen hart raken door wat Gods hart raakt. En kiest ervoor de last die hij inmiddels op zijn eigen schouders voelt drukken, om die last weer terug te leggen bij God. En het brengt Habakuk dus dichter bij God. In plaats van dat hij laat gebeuren dat al dat onrecht hem bij God vandaan drijft. En ik zeg bewust, hij laat dat niet gebeuren. Habakuk kiest ervoor om in de relatie te blijven. Hij spreekt zijn boosheid uit, zijn verdriet uit, zijn onmacht schreeuwt hij uit tegen God. En dat kun je volgens mij alleen maar tegen iemand doen met wie je ook in contact bent. Als je elkaar kent, als je weet wie je voor je hebt. Hij had natuurlijk ook anders kunnen doen. Hij had ook over God kunnen gaan praten tegen anderen. Dat doen wij soms ook. Met goede redenen. Als ons hart zo een pijn doet, als we zo uit het veld geslagen zijn. Maar wat we dan doen, bewust of onbewust, is dat we ook afstand nemen van God. En dat we dan van mensen een bevredigend antwoord verlangen op vragen die geen mens kan beantwoorden. Waar was God dan toen al dat ergs gebeurde? Als God liefde is, hoe kan dit dan? Maar Habakuk kiest anders. Als God de schepper is van hemel en aarde, dan moet het antwoord en de oplossing van zijn vragen moet uit de hemel komen. En het is dan niet zozeer alleen het onrecht dat hij ziet, het onrecht dat hij ook aan den lijve ervaart, dat zijn leven zwaar maakt. Nee, wat hem eigenlijk gebukt doet gaan is dat God zwijgt. Het gevoel dat God niets doet, dat is wat het voor Habakuk ondraaglijk maakt. En dan komt er een antwoord. Dat alleen al is misschien belangrijk om eerst even bij stil te staan. Er komt een antwoord. Op het aanhoudende hulpgeroep van Habakuk geeft de Heer antwoord. Dat was ook de verwachting die Habakuk had. En ik hoop ook dat dat de verwachting is als wij bidden dat God ook daadwerkelijk antwoord geeft. Hoe brutaal de vraag misschien ook is die we stellen, je hoopt, je verwacht toch, dat als je relatie goed is met iemand, dat er een reactie komt. En Gods antwoord, ja, dat begint heel hoopvol. Let op, er zal iets zo uitzonderlijks gebeuren. Als iemand anders het je zou vertellen, dan zou je het niet geloven. Maar vervolgens laat de Heer weten dat hij een ander volk zal sturen ten antwoord. De Chaldeeën, een stam uit Babylonië. Wat gaan zij doen? Zij zullen het land innemen. Zij zullen de steden met de grond gelijk maken en alles wat nog overeind staat, zullen ook zij verwoesten. Ze pakken wat niet van hun is. Ze zullen slachtoffers maken, telbaar veel gevangenen. Ja, die Chaldeeën, dat is een volk dat bekend stond om hun slechtheid. Mensen huiverden als hun naam werd genoemd. Dat is het antwoord wat God geeft. Ja, het is een antwoord. Maar het voelt wel een beetje van de regen in de drup. God straft het kwaad met een nog groter kwaad. Niet echt het gehoopte antwoord, lijkt me. Ik denk dat wij wel wat andere ideeën zouden hebben. Zou het niet wat effectiever zijn als de Heer gewoon koning Joachim zou afzetten? Andere koning zou aanstellen die het recht zou herstellen? Misschien dat God gewoon zelf direct zou ingrijpen, desnoods de boosdoeners een kopje kleiner maken? Zo spreken wij er soms toch ook over als we kijken naar leiders in onze wereld. Maar door Gods antwoord gebeurt er wel iets bij Habakuk. Er ontstaat een soort kortsluiting. Wat moet je met zo'n antwoord? Is dit ook niet het moment dat we misschien moeten constateren, ja, die God uit het Oude Testament, die heeft misschien ook wel een beetje afgedaan. Dat is toch een andere God dan de Heer die wij kennen uit het Nieuwe Testament. Wij zeggen toch liever dat onze God liefdevol is en nabij en vergevingsgezind. En Habakkuk is in verwarring. Hoe kan het dat er al zoveel onrecht plaatsvindt en dat er dan zogenaamd hulp komt van een volk dat vertrouwt op eigen macht? Een volk dat nota bene zelf door God werd vervloekt, omdat het zozeer gelooft in eigen kracht. Dat hun eigen kracht hun God is geworden. En het lijkt wel alsof opnieuw de onschuldige slachtoffer gaan worden. En alles in Habakkuk komt daartegen in opstand en dan volgt zijn tweede klaaglied. En opnieuw gaat hij met God in discussie. Opnieuw legt hij zijn vragen voor aan God. Dit keer over de manier waarop God de situatie denkt op te gaan lossen. En daaruit blijkt dat hij het weliswaar niet eens is met dat antwoord wat God geeft. Maar we zien hier ook een hele gelovige man. Hij accepteert wel dat God ingrijpt in de geschiedenis. En Habakkuk ziet een nieuwe oorlog ontstaan en neemt dan aan dat inderdaad voortkomt uit Gods handelen. Ja, daar wordt het wel een beetje spannend. Dat je zegt dat geweld, oorlog, straffen die wij zien, rampen, dat door God gewild is. Ik weet niet of wij dat nu nog zomaar zouden zeggen. Ik hoop dat wij daar terughoudend in zijn. Ik denk dat de laatste keer dat er zo'n directe associatie was, dat zo'n beetje in de coronaperiode was. Dat door sommigen werd gezien als straf voor onze zonde. Maar verder terug in de geschiedenis zien we dat eigenlijk heel normaal was. Dat natuurrampen, overstromingen, hongersnood, oorlog, dat het allemaal werd toegeschreven aan God. Dat gebeurde op initiatief van God. Ik denk dat het ons beter past om wat nederiger te zijn. En Habakkuk leert ons dat God wel betrokken is op onze wereld. Maar hoe precies, dat is denk ik niet aan ons om dat te concluderen. Wij kunnen ons beter laten leiden door Jezus' waarschuwing tegen zo'n gemakkelijke verklaring. Alsof wij als mensen moeten concluderen dat één op één een relatie is tussen wat wij aan zonde doen en ellende in de wereld. Alsof oorlogen en rampen bedacht zijn door God zelf. Maar de reactie van Habakkuk laat nog meer zien. Want het antwoord dat hij krijgt van God, ja, zo kent hij God helemaal niet. Hij heeft God ook namelijk leren kennen als een God die trouw is. Als degene die steeds om heeft gezien naar zijn kinderen. Hij maakte zich toch steeds bekend als Yahweh. Het is toch zijn naam die zegt, ik zal er zijn. Hij die als rots zijn volk beschermt, degene bij wie je veilig bent, degene die geen kwaad kan verdragen, die het onrecht niet kan aanzien, zoals wij net zongen met die Psalm 146, die de weduwe en de wezen recht doet, die blinden de ogen opent, die vreemdelingen beschermt. En dan besluit hij dit tweede klaaglied met: dan wacht ik wel. De Heer, de goede schepper van hemel en aarde, zal met een beter antwoord moeten komen als dit. En tot die tijd wacht Habakkuk op het antwoord van de Heer. Maar hij blijft wel God zoeken. Hij blijft hem bestoken met vragen. Hij blijft tot hem bidden. En hij blijft wachten. In het vertrouwen dat wie zoekt, vindt. Gefrustreerd, onrustig, in verwarring. Maar hij wacht en hij blijft in gesprek, omdat hij weet, als God niet redt, als God niet ingrijpt, dan zal er sowieso niks veranderen. Dan zal het onrecht blijven voortgaan. Dan zal er nooit een eind komen aan de ellende. Als God zich niet meer bemoeit met onze wereld, ja, dan zijn we verloren. Letterlijk. God antwoordt inderdaad opnieuw. Lees hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 maar verder. Als je thuis bent. En het is niet voor niks dat juist over hoofdstuk 2 en 3 zoveel liederen zijn gemaakt. En sommige teksten ook terugkomen in het Nieuwe Testament. Want daar zien we toch meer het vertrouwen. Dat het goed komt. Daar gaat het heel vaak over in onze kerk. En dat is ook goed. Maar laten we die eerste les, dat eerste hoofdstuk van Habakuk ter harte nemen de komende tijd. Dat ook wij, zoals we hier bij elkaar zijn, geroepen zijn om de nood van de wereld bij God te brengen en te blijven brengen. Dat wij geroepen zijn om te blijven klagen. Te blijven vragen. Te blijven wachten ook. Te blijven uitroepen. Te vragen om een antwoord van de Heer. Niet om zomaar ons hart te luchten. Niet om het zomaar van ons af te schuiven. Onverschillig te zijn daarin. Maar in het volste vertrouwen dat Hij ook zal antwoorden. Maar misschien niet zoals wij het hopen. Misschien niet zoals wij het verwachten. Maar als wij bidden. Als wij onze nood blijven klagen. Dan zal er een antwoord komen. Laten we dat komende tijd doen. Aanhoudend blijven bidden in het vertrouwen dat Hij de goede schepper is. In het vertrouwen dat Hij de rots is waarop we mogen staan. In het vertrouwen ook dat Hij met ons meeleidt. Dat Hij het vele onrecht niet aan kan zien. Omdat Hij de schepper is van hemel en aarde. Omdat het Zijn schepping is. Dat het Zijn schepselen zijn. Laten we zingend bidden. Geef vrede, Heer. Geef vrede. Amen.
Thank you.
willen met elkaar ons geloof belijden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. We beantwoorden de apostolische geloofsbelijdenis met het lied Rust, mijn ziel, uw God is koning. Ik wil u vragen om op te staan als dat voor u mogelijk is. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden. Is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heer, we spraken in ons hart die oude woorden die zoveel generaties voor ons met ons hebben beleden. Die zoveel generaties na ons opnieuw zullen uitspreken. Heer, wat een rust mag het ons geven dat u niet verandert. Dat zoals wij u hebben leren kennen in uw woord, dat zoals wij u hebben kennen in ons eigen leven en de getuigenissen die we ook tegen elkaar daarover mogen vertellen en mogen doorgeven. Heer, dat u trouw bent en blijft. Dat u betrokken bent op deze wereld. Dat u niet loslaat het werk dat u eens begonnen bent. Heer, daar danken we u voor. Mag ons troosten, mag ons ook bemoedigen. En tegelijkertijd, Heer, roepen wij samen met Habakuk. Roepen wij het samen uit. Om hulp. Roepen wij om uw ontferming. Voor wat wij zien gebeuren als we naar het nieuws kijken. Roepen wij uit om hulp voor die mensen die we niet eens meer in het nieuws zien. Omdat de nieuwswaarde er inmiddels vanaf is. Zoveel verborgen leed, Heer. Zoveel mensen die in de vergetelheid zijn geraakt. Maar niet voor u. U ziet juist ook op die plaatsen. En uw hart wordt erdoor geraakt. En wij roepen om hulp voor al die plaatsen waar conflicten zijn. En wij bidden nu voor alle slachtoffers die er zijn. De oorlog in Oekraïne. Ouders die hun kinderen daar verliezen. Zowel in Rusland als in Oekraïne. Partners die elkaar moeten missen. Heer, zoveel vernietiging. Ontfermt u zich over een ieder die zich daar thuis voelt horen. Heer, we roepen om uw hulp, om uw ontferming voor een ieder die woont in het Midden-Oosten. Voor een ieder die leeft in Iran, in Libanon. Al die landen eromheen. Heer, grijpt u alstublieft in. Geef vrede, Heer, geef vrede. We bidden nu voor een ieder die leeft in Israël. Heer, van wij soms ook niet weten wat we ervan moeten zeggen. We bidden u voor onze Joodse broeders en zusters. Die ook geraakt zijn door alles wat er om hen heen gebeurt. We bidden u om uw ontferming voor elk mens dat op de vlucht is. Voor elk mens dat honger lijdt. Voor elk mens dat niet weet waar zijn thuis is. We bidden u voor alle christenen die vervolgd worden. Die in het geheim bij elkaar moeten komen om in de stilte al fluisterend u de lof te zingen. Heer, ontfermt u zich over een ieder die in nood is. Over al die onschuldige slachtoffers. En Heer, geef dat ons hart geraakt mag worden, steeds opnieuw zoals het uw hart raakt. En Heer, zo bid u ook voor elkaar. Als we die grote vragen waar het over hadden ook aan ons worden gesteld. Of als we die zelf aan u stellen over de dingen die we in ons eigen leven zien gebeuren. Als we mensen verliezen. Als we zien dat geliefden om ons heen ziek worden. Heer, ontfermt u zich over ons. En help ons om steeds weer onze vragen ook bij u neer te leggen. Om steeds weer onze nood bij u te klagen. Om het niet te laten gebeuren dat al die dingen ons bij u vandaan drijven. Maar houd ons dicht bij u. En Heer, we willen ook met elkaar het uitroepen. Maranatha. Heer, komt u spoedig. Komt u alstublieft snel terug naar deze wereld. Heer, we verlangen er zo naar. Dat het goed zal zijn voor elk mens. En Heer, wat kunnen we er soms ook naar verlangen dat we bij u zijn. Omdat we weten dat waar u gaat, als we bij u zijn, dat we dan ook op de goede plek zijn. En zo willen wij u in de stilte ook onze eigen vragen, onze eigen zorgen en onze eigen dank brengen. Dat u geen bidder laat staan. Dat u ons hoort, dat u ons verhoort. Ook al is dat niet altijd op de manier zoals wij het voor ons zien. En we danken u dat we elkaar hebben. Dat we aan elkaar gegeven zijn om ook elkaar te dragen. In ons gebed elkaar te dragen. Ons meeleven. En Heer, zo willen we ook samen dat gebed bidden. Wat zoveel gelovigen ook over de hele wereld steeds weer bidden. Het gebed dat Jezus onszelf heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij willen zo meteen, voor zover mogelijk staande, ons slotlied zingen. Gezang 459, door de nacht van strijd en zorgen. Dus nu de mogelijkheid ook om uw gaven te geven. Gods koninkrijk komt elke dag een dag dichterbij. Laten we in dat vertrouwen gaan, gedragen door zijn zegen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede.
als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is.